Ja, ik heb de vergadering gestart omdat het 8 uur is. Gezien er nog geen voorzitter is, zal ik even het woord nemen. Ik heb 2 verontschuldigingen ontvangen van Jo van Haveren en van Kurt Verbergt. Ik zie dat Bert Kools nog niet aanwezig is, misschien nog wel zal toekomen. Het eerste punt van de commissie is de verkiezing van de voorzitter van deze commissie. Ik heb 1 kandidaat binnengekregen. Zijn er eventueel nog andere personen die zich kandidaat willen stellen? Nee, dus ik heb de stembriefjes op jullie plaats gelegd, omdat het ook een geheime stemming is. En dan kan ik ze plooien nadien dubbel, dan haal ik ze op. Dank u. We hebben 5 ja's, 1 ongeldige stem en 1 onthouding. Dus Dirk Verlinden is vanaf nu voorzitter van commissie A. Welkom.
Oké, bedankt alvast allemaal. We gaan dan vlot over naar het tweede punt. Dat is de goedkeuring of het bespreken van de jaarrekening. Wie heeft daar vragen over? Een toelichting.
We zullen eerst starten met de toelichting door de financieel directeur.
Goedenavond allemaal. De jaarrekening 2024. Ik heb het zodanig opgebouwd, de presentatie, dat ik steeds verder ga in detail. Dus eerst wat de hoofdlijnen. Dan de meest essentiële zaken die van belang zijn. En dan gaan we echt in detail tot op niveau van rekeningniveau en dergelijke. Het belangrijkste schema voor de jaarrekening is het J2-schema. De staat van het financieel evenwicht. Dus, zoals jullie misschien al weten, maar alle beleidsdocumenten die verplicht zijn, hebben allemaal dezelfde layout. Dus ook het meerjarenplan heeft dezelfde layout van de jaarrekening. Alleen noemt het dan niet het schema J2, maar het M2-schema, dat we binnen een aantal maanden zullen bekijken uiteraard. Nu, wanneer je dit schema hier bekijkt, dan zijn er verschillende begrippen die er terugkomen. Ik weet niet, maar ik denk dat er wel een aantal nieuwe raadsleden zijn, dus vandaar dat ik misschien eerst even toch een aantal begrippen wil toelichten, om dat document toch een beetje beter te begrijpen. Hè. Dus diegenen die ik even ga aanhalen, zijn diegenen die effectief op het J2-schema terug te vinden zijn. Hè. Dus de exploitatie. Dus de exploitatie, dat zijn de ontvangsten en uitgaven die verband houden met de activiteit van het bestuur. Hè. Dus al onze kosten en opbrengsten die gepaard gaan aan de werking van een gemeentebestuur. Men spreekt hier altijd van ontvangsten en uitgaven, omdat het eigenlijk een budgettaire boekhouding is. Hè. Dus de schema's zijn budgettair ondersteund. Vandaar dat we niet spreken over kosten en opbrengsten, maar hier van ontvangsten en uitgaven. Dat is een beetje verwarrend, want als je de schema's gaat benaderen en effectief gaat bekijken, dan worden wel effectief vorderingen ingeschreven, aanrekeningen, maar die zijn nog altijd niet allemaal op 31-12 ontvangen of betaald. Dus vandaar heb ik er een beetje moeite mee met die begrippen ontvangsten en uitgaven, maar dat is dikker al vastgelegd, dus in C zouden eigenlijk beter kosten en opbrengsten gestaan hebben, maar het is niet helemaal zo. Dan de investeringen. Ja, dus de schema's zijn zodanig opgesteld dat er drie luiken zijn. Hè. Dus exploitatie, investeringen, financiering. Dus de investeringen, dat zijn dus de ontvangsten en de uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen. En ook de investeringssubsidies zijn inbegrepen in het schema van de investeringen. Het luik financiering, daar zitten al onze ontvangsten en uitgaven in van leningen en leasingen, hè, die we eventueel zouden afsluiten. Dan hebben we het budgetair resultaat van het boekjaar. Dat is eigenlijk de som van de saldi van de drie voorgaande. Hè, dus van het exploitatiesaldo, investeringssaldo en het financieringssaldo. Als je dat bekijkt, dan heb je het budgetair resultaat van het boekjaar. Cijfers gaan er cijfers tegenover plaatsen. En dan hebben we het gecumuleerd budgetair resultaat. Dat is het resultaat van de boekhouding op het einde van het boekjaar. Dus, of anders gezegd, wat hebben we op onze bankrekening staan? En wat hebben we nog te goed van onze klanten? En wat moeten we nog betalen aan onze leveranciers? Als je deze drie elementen met elkaar optelt en aftrekt, dan krijg je het gecumuleerd budgetair resultaat. En dan hebben we de autofinancieringsmarge. Dat is eigenlijk het saldo dat overblijft wanneer je de aflossingen van de leningen in mindering brengt van het exploitatieresultaat. Dus de laatste twee, dat zijn onze evenwichten. Hè. Dus het financieel evenwicht dat we moeten nastreven, vooral met de opmaak van ons meerjarenplan, zijn ten eerste, hè, we moeten een toestandsevenwicht hebben. En anderzijds hebben we ook een structureel evenwicht. Dat zijn de twee voorgaande. Dus we moeten een jaarlijks positief beschikbaar budgetair resultaat hebben. Dus elk jaar moet dat positief zijn. In C is dat niet echt moeilijk, want als blijkt dat er een tekort zou zijn, dan schrijf je gewoon een lening in. Maar anderzijds natuurlijk, leningen vertegenwoordigt ook aflossingen. En aflossingen, die gaan dan weer een impact krijgen op uw structureel evenwicht. Hè. Dus een positieve autofinancieringsmarge moeten we hebben in het laatste jaar van de initiële periode. Dus je kunt leningen inschrijven zolang dat die autofinancieringsmarge dat kan dragen. Hè. Dus de schuldgraad van een entiteit, van een gemeente, van om het even wat, wordt beoordeeld eigenlijk. Wat is de autofinancieringsmarge krachtig om bepaalde leningen tot u te nemen? En dan zijn er twee begrippen die vooral uit de balans naar voren komen, die we eens gaan bekijken. Dat is de ruiltransactie en niet-ruiltransactie. Dus in de algemene boekhouding spreken we over vorderingen en overige vorderingen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar het heeft gewoon een andere nomenclatuur gekregen. En dus bij een ruiltransactie, dan geeft of ontvangt het gemeentebestuur een gelijkwaardige economische waarde voor de prestatie die geleverd wordt. Dat is eigenlijk iets dat we aankopen, aankoopfacturen, of verkopen via de verkoopfacturen. Bij niet-ruiltransacties, daar is er geen gelijkwaardige economische waarde in ruil voor de geleverde prestatie. En dat zijn bijvoorbeeld de belastingen die we heffen en de subsidies die we krijgen of ontvangen. Dus boekhoudtechnisch is het de 40 rubriek en de 41 rubriek. Hè. Dus, maar het heeft gewoon een andere benaming gekregen. Dus als we nu terug naar dat schema gaan, ik weet het is achteraan misschien niet gemakkelijk om te lezen, maar ik zal de bedragen wel even overlopen. Dus we hebben een exploitatiesaldo, hè, dat is de gewone werking, van 3.900.000. We hebben een investeringssaldo negatief van min 5.084.000. En we hebben een financieringssaldo van min 1.562. Wanneer we die drie elementen nu cumuleren, dan hebben we het budgetair resultaat van het boekjaar. En daar hebben we dus eigenlijk een tekort. Dus we moeten dat nu lezen. Dus eigenlijk hebben we 1.159.000 euro met eigen middelen opgesoupeerd. Dus we hebben meer uitgegeven dan we eigenlijk hebben gegenereerd in het boekjaar 2024. Dat is logisch, omdat men hier alle investeringen met de reserves die we hebben, hebben betaald. Nu, een stap verder, dan zien we dat het gecumuleerd budgetair resultaat van het vorige boekjaar was nog 21.337.000. Dus dat betekent dat het gecumuleerd budgetair resultaat dat we nog hebben, is 20.177.000. Nu zijn er een aantal rekeningen, financiële rekeningen, waar we niet meer kunnen over beschikken. En dat is voor 4.448.000. En dat zijn dus de gelden die opzij zijn gezet voor de servicelats in 2032 te kunnen inluiven. En het pensioenfonds dat we hebben. Dat zijn die twee financiële rekeningen waar we niet meer kunnen over beschikken. Dus dat betekent dat er nog een restsaldo is van 15.007.000. Beschikbaar budgetair resultaat. Maar, denk aan de slide van daarvoor, dit is de cumulatie van de bankrekeningen plus wat er nog moet binnenkomen en wat we nog moeten betalen. Dit is niet het bedrag dat op de financiële rekening staat. En finaal, wat hebben we nu eigenlijk over als autofinancieringsmarge? Dat is een aanzienlijk bedrag, 3.827.000 euro. Positief, want uw autofinancieringsmarge is eigenlijk een indicatie van welk nieuw beleid kunnen we nu voeren met uiteindelijk de restanten van de jaarrekening. Dan hebben we het andere schema. Die cijfers die kunnen moeilijk lezen, dat is niet belangrijk, want de details heb ik gezien, zijn veel duidelijker en denk die tot vanachter wel leesbaar zullen zijn. Maar hier wil ik even blijven stilstaan. Ja, dat is het wettelijk schema J4, de balans. En als je dat bekijkt van dichterbij, dan zijn er eigenlijk twee grote rubrieken, vlottende activa en vaste activa. Ook gekend in de privéboekhouding, niet anders. Alleen is de rangorde wel anders natuurlijk, want wij beginnen hier met de liquiditeiten, terwijl je normaal in een vennootschapsboekhouding zou starten met uw actieve bestanddeel vast actief. Maar hier zien we dat er op de financiële rekening nog 18 miljoen was, op 31-12-24 weliswaar. Hè. Dat is nu vandaag wel minder. En het vast actief is 54 miljoen. En dat bestaat uit enerzijds financiële vastactieven voor 12,5 miljoen, straks de detail, en de materiële vastactieven 41 miljoen euro. Hier zien we ook een drieluik in de vaste actieven. We hebben gemeenschapsgoederen, we hebben bedrijfsmatige vastactieven en we hebben andere materiële vastactieven. Die andere materiële vastactieven, dat zijn de waarden van onze begraafplaatsen, van gronden die niet eigen zijn aan de exploitatie. Dan hebben we de bedrijfsmatige materiaalvastactieven. Dat zijn de actieve bestanddelen die een economische vooruitgang hebben. In de zin van het woonzorgcentrum Zuiderslats. Dat wil niet zeggen dat je daar winst moet maken, maar dat zijn activiteiten die marktconform kunnen behandeld worden. En dan hebben we die gemeenschapsgoederen. Dat zijn eigenlijk al onze gebouwen, actieve bestanddelen, die eigen zijn voor een lokaal bestuur. Dus heel veel gemeentes hebben geen bedrijfsmatige vastactieven als ze geen woonzorgcentra hebben in hun portefeuille. Dan vinden alleen maar gemeenschapsgoederen terug. Dus hier bij ons hebben we die drie luiken. Dan een overzicht van de actieven. Dus dan zie je inderdaad dat de grootste blok zijn de materiële vastactieven, bestanddelen. En onze liquide middelen vertegenwoordigen uiteindelijk ook nog een aanzienlijk bedrag van het actief. Dus uiteraard, dat is logisch dat dat elk jaar groter wordt, omdat je blijft investeren. Dus de actieve bestanddelen, die rode blok, zijn onze investeringen die uiteraard een impact hebben op het totaalbedrag van het actief. Dus het actief zijn eigenlijk onze bezittingen en het passief zijn onze financieringsbronnen. Hoe hebben we die bezittingen gefinancierd? Dan het passief. Uiteraard, actief moet gelijk zijn aan passief. Dus hier zijn er twee grote rubrieken, schulden en netto actief. Ja, netto actief is ook een begrip specifiek voor BBC. Maar daar vinden we eigenlijk de kapitaalsubsidies, het gecumuleerd overschot of tekort. Wij hebben nog altijd een gecumuleerd overschot van 11,6 miljoen. Herwaarderingsmeerwaarde en het overig netto actief. Hier zien we vooral de verschuivingen in de voorzieningen. Als je kijkt daar, de voorzieningen van 6,5 miljoen gaan naar 11,1 miljoen. Dat komt enerzijds omdat we de responsabiliseringsbijdrage die op ons afkomt. Dus dat zijn de bedragen die wij moeten betalen omdat we niet voldoende inhouding hebben op vastbenoemd personeel. En dat loopt op. Dus tegen 2030 zitten we aan 1,1 miljoen in Hemiksem. Dus, en dan moeten we dan voorzien voor 6 jaar. Ook voorziening voor pensioenen, vakantiegeld en dergelijke zit daarmee in verwerkt. Dus het passief, ja, het grootste deel is het netto actief. Dus als je hier een ratio zou berekenen van de schuldgraad, ja, dan is die heel laag in Hemiksem uiteraard, omdat we vooral eigen vermogen hebben. Hè. Dus, en dan hebben we het derde belangrijke schema, dat is het J5-schema, hè, de staat van opbrengsten en kosten. Dat is eigenlijk onze resultaatrekening van in de privé. Ik heb er een paar in het geel gezet, omdat er toch eigenlijk iets moet uitgelicht worden in de zin van... bij die bezoldigingen zie je daar echt een sprong hè, van 13,5 miljoen... naar 15,4 miljoen. Nu, hoe komt dat? Omdat in het verleden, dus vorig jaar, 2022, werd er 2,650 miljoen altijd ingeschreven als budget voor de lonen die we moeten betalen voor de scholen. Nee, we betalen ze niet, want dat wordt teruggevoerd. Nee, we krijgen dat terug van de hogere overheid. Maar je moet dat wel registreren in uw resultaatrekening. In uw staat van opbrengsten en kosten. Nu, in het verleden werd gewoon altijd het bedrag dat werd ingeschreven als budget ook geboekt in de jaarrekening. ABB heeft er opmerking over gemaakt van ja, eigenlijk kan dat niet. Je moet wel de juiste bedragen registreren. Dus wij hebben nu de juiste bedragen geregistreerd en uiteindelijk betalen we geen 2,650 miljoen, maar eigenlijk 3,889 miljoen. Dus er is een verschil van 1,239 miljoen. En dat vertekent natuurlijk helemaal onze staat van opbrengsten en kosten in dit geval. Dan merk je ook bij opbrengsten uiteraard, andere operationele opbrengsten, dat is van 2,8 miljoen naar 4,38 miljoen. Ja, daar zit dan ook natuurlijk die 3,889 miljoen als subsidie. In plaats van 2,650 miljoen, zoals in het verleden, is er natuurlijk ook dat 1,239 miljoen bijgekomen. En dan, ja, hier zit ook natuurlijk die afschrijvingen, waarnemingen en voorzieningen. Het tweede gele blok daar bij de kosten is van 2 miljoen naar 6 miljoen 8 gegaan, ja, door die voorzieningen. Hè. Dus dat zijn communicerende vaten. Hè. Als uw passief stijgt, ja, er moet een boeking tegenover staan en dat is dan de kost. En dat zijn die afschrijvingen, waarnemingen en voorzieningen. Nu, de details dat ik zelf eens ga tonen, hè. Dus ik hou enkel rekening altijd met de kaskosten. He, dus afschrijvingen, waarhuningen en waardeverminderingen en voorzieningen zijn niet kaskosten. Die hebben geen impact op die autofinancieringsmarge. Dus vandaar, als je zelfs percentage ziet van wat is de impact van de lonen op onze totale kostenstructuur, dan gaat het hoger zijn. Ik geef dat maar al mee. Want als je de Belfius-studie bekijkt, ligt dat in onze gemeente 48% ongeveer. En straks gaan we op de 55% komen. Dus door die voorziening natuurlijk te registreren, hebben we nu een tekort van het boekjaar. Hè. Maar dat is niet belangrijk in de zin van dat het schema J2 bepalend is voor het resultaat. Want hier gaan we wel rekening houden met de niet-kaskosten. Hier is dan een overzicht van 2021 tot 2024 van de operationele kosten. Hoe zijn die samengesteld? Ja, je merkt uiteraard de gele blok of oranje blok zijn onze bezoldigingen. En de groene blok zijn onze goederen en diensten. Dat zijn eigenlijk de twee grootste onderverdelingen. Uiteraard hier ook nu die afschrijvingen en voorzieningen natuurlijk. De opbrengsten, daar is de grootste blok uiteraard onze fiscale opbrengsten. En de werkingssubsidies, natuurlijk ook nu door die 3,8 miljoen. Dus we moeten dat wel registreren, maar uiteindelijk hebben we dat niet effectief gehind gekregen. Hè. Dus ik vind dat ja, toch eigenlijk een beetje uitblazen van onze resultaatrekening. Dan, hoe is nu eigenlijk dat saldo tot stand gekomen? Hè? Hoe zijn we nu aan die 3,8 miljoen gekomen? Hè? Ten eerste, zie je er staan, winksaldo. Bij de opmaak van het meerjarenplan is er eigenlijk vooropgesteld dat we eigenlijk 1.147.000 hadden ingeschreven als overschot van 24. Maar wat blijkt nu? Dat we geen 1.147.000, maar we hebben eigenlijk nog 2.006.000 meer overschot. En waar zit dat nu? 1.085.000 zit bij de diensten en diverse goederen. Zelfs meer in detail. Waar dat tot uiting is gekomen. 806 hebben we overschot op de weddens. Ik heb hier ook weer al de scholen onttrokken. Hè? Want uiteindelijk anders gaan we niet met de juiste data. Want als we gaan kijken bij de weddens, hebben we nu eigenlijk een tekort precies. Omdat ja, er was maar 2.650.000 ingeschreven als budget. We hebben wel 3.889.000 nodig gehad. Omdat die geen impact hebben op ons resultaat, hebben we eigenlijk 62 op de wedden, dus hebben we 806.000 euro overschot. Bij de werkingssubsidies hebben we 126.000 over. De interesse was er een tekort van 6.800. Bij onze werkingsopbrengsten hadden we 81.000 overschot. Bij onze belastingen 81. Ik heb hier naast geschreven, de afgifte van zakken, klevers en recipiënten, daar was al 80.000 meer ontvangen. Dan de subsidies over de overheid. Hier blijkt dat we een tekort hebben van 149, maar eigenlijk hebben we een overschot. Hè. Dus er is in het verleden recuperatie van kosten. Hè. Dus men had eigenlijk al de weddens die te hoog werden ingeschreven, heeft men een recuperatie van kosten ingeschreven in het budget van 406.000 euro. Dus als dat er niet was geweest, ja, dan hadden we uiteraard een ander resultaat. Dan 155 dividenden en kredietinteressen. We hebben 160.000 euro meer dividend gekregen van elektriciteitsvoorziening dan eigenlijk gebudgeteerd werd. Vandaar het overschot. Aflossingen 4.000 euro. Dus als je dan alles cumuleert, hebben we dus een saldo van 3,8 miljoen. Hier even weergegeven. grafisch. Hè. Het is misschien niet echt leesbaar achteraan, maar dan zien we bijvoorbeeld van onze weddes hebben we nog 7% over. Ja, dus 93% is van het budget is aangewend. Dat komt natuurlijk door functies die niet gevuld geweest zijn. Diensten en diverse goederen, dus onze werkingskosten, daar hebben we nog 25% over op het budget. En dat is dan 1.500.000 straks. Hè. De individuele hulpverlening door het OCMW, dus eigenlijk onze sociale dienstverlening, daar was nog 4% over op het budget. Toegestaande werkingssubsidies, ook 4%. Dus dat 1.085.000, weer iets dieper in detail, zoals ik al zei. Hè. Dus op de diensten en diverse goederen, waar zat dat nu voornamelijk? Technisch materieel, daar hadden we nog meer dan 70.000 overschot. Dus ja, deze rubriek hier, dat je ziet, dat is eigenlijk de 60, 608, 610, 611. Maar ik heb het nu omschreven in woorden, zodat het een beetje duidelijk is voor jullie. Ontvangen kortingen, hè, dus wij hadden, dat is een 608 rekening. Normaal gezien budgetteer je dat negatief, maar men had dat hier positief gebudgeteerd. Vandaar is er een verschil van 8.003. Gebouwen en wegen, daar hebben we nog 118.000 euro overschot. Dat is vooral voor onderhoud en herstellingen van onze gebouwen. Zuidersplaats was nog veel over. Energiekosten, ja, dat is de grootste sloef. Hè. Dus 485.000 euro hebben we over. Omdat, ik heb gezien, ja, de energiekosten van 2022 zijn gewoon doorgetrokken geweest in het Meraarplan. Terwijl natuurlijk die knik is teruggekomen in 2024, dus die 485 is over. Verzekeringen, ook een overschot van 50.000 euro. Dat is ook iets dubbel gebudgeteerd geweest, denk ik. Dan eerloon en vergoedingen hebben we nog 55 over. En dan administratiekosten, 93.000 euro. En dat is alles van communicatie. Hier zit vooral ook 58.000 euro, dacht ik, van de licentiekosten van ICT, die iets hoger werden geraamd dan eigenlijk ingevuld. En dan ja, ook een heel groot bedrag, 78 nog van de beheersvergoedingen die zijn ingeschreven, van Vlotter, ISVAG, IGN bijvoorbeeld, hadden we nog 678.000 euro over. En dan brandstoffen, voertuigen, dat is de rubriek 616, daar erbij staat. Is een tekort. Bij de opbrengsten is het anders, gelukkig. Daar hebben we meer, hè, we hebben nou overal meer ontvangen dan eigenlijk gebudgeteerd is geweest. Hè. Goed, nu ga ik even nog eens dieper in detail. Dus hoeveel ontvangt nu eigenlijk de gemeente Hemiksem? Dus ik ga nu de opbrengstenstructuur even meer in detail bespreken. Dus we krijgen van de burgers en onze bedrijven krijgen we 10.232.000 euro. Dat zijn eigenlijk onze belastingen en retributies die we heffen. Dus ik heb ze geordend van groot naar klein. Dus het grootste bedrag dat we ontvangen in de gemeente is onze personenbelasting. 4.008.000. De onroerende voorheffing 3.876.000. Drijfkracht, toch wel een aanzienlijke impuls, 436.000. Huisvuil 346, verkeersbelasting 144. En allez, ik kan nu niet alles aflopen. Ik zal nadien wel de presentatie bezorgen. Maar dit zijn al onze belastingen. Hè? Al onze belastingen en retributies die we heffen. En zodanig dat we 10.232.000 kunnen inschrijven. Dan krijgen we een aanzienlijk bedrag van het gemeentefonds. 3.436.000 ontvangen we. En dat wordt onderverdeeld in een vierluik. Dus we krijgen met al 3 miljoen basisdotatie. Dan de sectorale subsidies, sport, cultuur. Vroeger werden die apart gestort. Nu wordt dat mee in het gemeentefonds betaald. En die worden gewoon eigenlijk opgeteld in het verleden. 191.000. Elia, 170. Nu, Elia, bij vertellen, vanaf 26, 26 krijgen we nog... In 25 krijgen we 50% en vanaf 26 valt het gewoon weg. Zonder 70.000 euro dat we niet meer gaan krijgen. En dan energiezuinige woningen 75.000. Nu, ik heb daarnaast, misschien iets te klein, maar ik heb eens bekeken, wat is nu de mediaan per inwoner? Dus wij ontvangen 241,87 per inwoner van het gemeentefonds. En de mediaan, dus de middelste waarde, dus eigenlijk, dat is beter dan het gemiddelde, omdat we hier geen rekening houden met Antwerpen en Gent bijvoorbeeld. Dus de mediaan is eigenlijk 257 per inwoner. Dus dat betekent dat wij eigenlijk 200.000 minder krijgen dan de gemiddelde gemeente. Hè? Dus dat is ook wel niet echt een onbelangrijk bedrag. Wat krijgen we van de federale overheid? Van de federale overheid krijgen we 750 afgerond sociale dienstverlening, sociale Maribel, ook nog wel een belangrijk bedrag, hè? Dus 553. Dus dit kunnen we verliezen, hè? Dus als je niet voldoet aan je convenant, hè, dus het personeelsbestand, dat is wat minder bijvoorbeeld, ja, dan kunnen we 553.000 euro verliezen. Oekraïne, voor Oekraïne hebben we nog 365.000 euro ontvangen. Hè, dus als je zou kijken wat is de kost geweest in de opbrengst, dan is het ongeveer een klein 100.000 meer. Recuperatie bedrijfsverheffing, 31.000. Voor het LOI krijgen we 103.000. En dan krijgen we ook nog een bedragje van Luxemburg, dat eigenlijk vanuit de personenbelasting komt, 11.000 euro. Ontvangst van de Vlaamse overheid, wat krijgen we van Vlaanderen? 3 miljoen euro. En wat is dat? Subsidie van onze scholen, GESCO-subsidies. Hè. GESCO-subsidies, dat is gesubsidieerde contractueel. Voor de mensen die een beetje mijn leeftijd hebben, weet je dat nog wel? Dat was vroeger in Belgische frank, 440.000 frank. 10.907. Dus als je dat bekijkt, dat is ongeveer 65 man. Hè? Dus wij krijgen voor 65 mensen GESCO-subsidie. Dus dat statuut bestaat niet meer. Die zijn allemaal contractueel geworden. Maar gelukkig hebben ze dat niet afgeschaft, hè, die subsidie. Want dat gaat wel over 700.000 euro dat we hier ontvangen. RESPO-bijdrage. Ook zoiets. Hè? Dus... hier nog een mooi bedrag ontvangen van 356. Maar de federale ging normaal gezien tot 82% van onze RESPA-bijdrage blijven betalen. Men heeft beslist nu 10% nog te betalen. En Vlaanderen betaalt, we hebben nu een brief gekregen, volgend jaar ook nog 50%, hè, voor 25. Maar dan weten we het niet. Hè. Dus als dat gaat wegvallen, dat gaat over een aanzienlijk bedrag, dat we dan eigenlijk moeten gaan zoeken in onze middelen. IFIC, dus subsidie dat we gekregen hebben voor de loonstoeslag die we moeten invullen voor kinderopvang en zorgpersoneel. Dan hebben we via middelen, 260.000. En de loopbaan, en ga zo verder, dan zitten we al onder de 100.000. Maar uiteindelijk 3 miljoen ontvangen we van Vlaanderen. Dan onze ontvangste prestaties, ja. Ook weer hier, als je dat vergelijkt met een ander lokaal bestuur. Bij ons is dat vrij hoog, omdat we natuurlijk een woonzorgcentra hebben. Hè, dus zonder woonzorgcentra zouden die twee eerste bedragen al wegvallen. En dat is 4 miljoen. Hè, dus en het spreekt dan nog over 1.062.000. Dus van de RISIF hebben we 2.130.000 gekregen. En de hoge kluizen, dus de residenten, hebben 1.964.000 bijgedragen. Ja, ik kan ook weer niet alles overlopen, maar hier zijn alle opbrengsten van alle individuele activiteiten die we hebben in de gemeente opgesomd. Dan hebben we ook natuurlijk financiële ontvangsten. Dus we krijgen toch wel een aanzienlijk bedrag aan dividenden. 638.000 euro. Ook hier gaan ze in knippen. Dus de energiedividenden zullen ook in de toekomst aanzienlijk lager worden. Omdat ja, de Fluvius gaat serieus moeten gaan investeren. En ze hebben dan gelden nodig. En dan creditinteresse, we hebben nog een 200.000 euro, is er ingeschreven kunnen worden van de rente op de, uiteraard, de 18 miljoen euro. Dan een overzichtje van de inkomsten, grafisch voorgesteld. Dus 41% van onze inkomsten komt uiteraard uit de belastingen. Dus 14% is uiteindelijk toch nog wel het gemeentefonds. En de ontvangsten van de Vlaamse overheid 12% en dan 21% uiteraard door ons woonzorgcentrum, onze prestaties. Nog een laagje lager, dus de goederen en diensten in kaart gebracht, ook weer van groot naar klein van het jaar 24. Hè. Dus want je zult zien, er zijn verschuivingen in de jaren heen, van 2020 tot 2024. Dit is tot 50.000 euro opgesomd. Dus alles onder de 50 zit hier niet bij, maar zit wel natuurlijk in de bundel dat jullie gekregen hebben van de jaarrekening. Dus hier is onze grootste uitgave, de beheersvergoeding aan IGEAN. En beheersvergoeding, dienstvergoeding aan derde ook nog 500.000 euro. De andere twee, Vlotter en software. Wat zit nu eigenlijk in IGEAN? Wat betalen we aan IGEAN? 730.000 euro. Dat is 158 inzameling huisvuil, GFT 150, voor het recyclagepark 136. Allee, ook weer een heel detail, ik kan het niet helemaal opsommen, maar uiteindelijk is het 730.000 euro. We krijgen ook iets terug, hè, dus voor verwerking van papier en karton krijgen we toch 18.000 euro terug van IGEAN. En dan de 500.000 euro dat we betalen aan, aan beheersvoering voor derden. Even opgesomd uit wat dat bestaat. Hè. Dus iets van 182.000 euro. We hebben iemand die ene dag komt van Remicom, bij ICT. Hè. Betalen we 42.000 euro. Vorig jaar in 2024 was er ook een ondersteuning van de financiële dienst, 31.000. We hebben een DPO dat we insourcen, 30.000. Derde betalers, 28, huur, afval, containers en ook weer gaan ze verder. Dus dat is 500.000 euro aan dienstvergoeding aan derden. En dan, ik vind dat wel eens de moeite om dat eens blijven stilstaan bij de weddes, want ook weer hier, dat is ook vaak een vertekend beeld. Hè, want in die zin van, er staat een 62 een bedrag, dat zijn onze weddes. Maar als je even blijf bij stilstaan en meer in detail gaan benaderen, en we zien dat het eigenlijk andere bedragen zijn. He, dus verklaar me direct nader. Dus ik heb het opgesplitst in de verschillende onderdelen. He, dus bruto weddes, we betalen 8.200.000 euro bruto weddes. En dat is onderverdeeld, 383 voor de mandatarissen, 974 vastbenoemden. Dus ik denk dat we, was het nu 12 of 16, het gaat maar niet, ik denk 16% van onze loonmassa is nog vast benoemd. Nee, het is 12%. Het gemiddelde zo in Vlaanderen is altijd 25 tot 30. Dus we zitten inderdaad wel aan de lage kant. En dat heeft natuurlijk ook zijn repercussie op onze RESPO-bijdrage. Dus ik denk dat dat misschien in de toekomst toch eens bekeken kan worden. Of dat we daar misschien toch nog een ander invulling kunnen geven. Want als de subsidies wegvallen van de overheid, en we moeten 1.100.000 betalen aan, aan boetes, omdat we te weinig inhoudingen hebben van 7,5%. Dan denk ik dat het misschien toch eens kenbrekend worden, is er geen alternatief. Contractuele, 6.390.000 betalen we. Jobstudenten en bijprestaties, ja. Ik ga in de toekomst anders splitsen, want ik kon er niet uithalen. Wat is nu jobstudent, bijprestatie, want dat is ook, allez, het is één, op één rekening geplaatst. Dan artikel 60, hè, dus 150.000 artikel 60. En dan komen we aan die 8.200.000. Dan de werkgeversbijdrage, hetzelfde detail. Hè, maar wat is hier belangrijk om mee te geven? Van een vastbenoemde betalen we weliswaar 43%. Hè, dus die zijn uiteraard veel duurder. Hè, dus 27% betalen we van een contractueel. Dat is een verschil van 16%. Maar, zoals ik al zei, toch moeten we eens berekenen van wat is de impact als we meer statutairen zouden hebben, moeten we dan veel minder RESPO bijdrage betalen. Dus om te kijken wat is het financieel plaatje. Andere personeelskosten, we betalen 533.000 euro andere personeelskosten. Dus fietsvergoedingen 40.000 euro. Voor het openbaar vervoer 5.000. De arbeidsgeneeskundige dienst 42. Vakbondspremie 8.000. Maaltijdchecks 228. Arbeidsongevallenverzekering 43. Hospitalisatieverzekering 30. GSD-bijdrage 10. En dan 124 bijdrage tweede pensioenpijler. Dus 533.
En dan betalen we ook 115.000 euro jaarlijks aan pensioenen van onze gewezen mandatarissen. Dus eigenlijk de totale loonmassa is dan 11.577. Maar we krijgen ook tewerkstellende subsidies. Ja, dat vinden wij niet terug op die 62. Maar eigenlijk, wat kost ons personeel? Ja, die moeten we wel in mindering brengen. Dus we krijgen 717.000 euro GESCO-bijdrage. We krijgen nog altijd 553 sociale maribel. RESPO-bijdrage 356. IFIC 329. Via middelen, dus van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, 155. Je hebt ook via 6, dat van 2021 tot 2025 loopt, voor de koopkrachtverzekering van ons zorgpersoneel. En de loopbaan 118, recuperatiebedrijfsverheffing. En ja, personeel betaalt ook 1,09 euro voor zijn maaltijdchecks. Dus dat is ook een opbrengst van 30.000 euro. Dus 2,4 miljoen afgerond krijgen we aan tewerkstellingssubsidies. Dus eigenlijk is onze netto loonlast 9.179. En dat komt nooit tot uiting in die studies van Belfius en zo. Dus die nemen gewoon altijd maar een 62. Maar ja, als je dat bij ons gaat nemen, staat wel die 3.889 van het onderwijs er ook wel in. Dus ik wil gewoon meegeven, als je die studies bekijkt, zet er voorzichtig in, want je kunt dat echt niet vergelijken met een ander bestuur. En het is appelen met peren vergelijken. Dus het is beter dat je individueel. En hoe is dat nu bij ons onderverdeeld? Ja, dus dat is een personeelsbestand. Dus uiteraard, ons zorgcentrum hebben de meeste mensen, bijna 100 koppen, die 62 ongeveer fulltime equivalenten. En die zie je onderverdeeld per cluster, zoals het nog was in 24 natuurlijk. Dan de kostenstructuur. Dus ik heb al aangehaald van de slechts 55%, hier rekening houden met de niet-kaskosten, is dan eigenlijk, dus als we 100 euro uitgeven, gaat er 55 euro naar het personeel. En gaat er 26 euro naar diensten en diverse goederen. Investeringen. Ik heb ook even al onze investeringen in kaart gebracht, maar dan ook weer in vertaalbare nomenclatuur, want als je dat bekijkt in de documenten, dan spreken we van plannen en studies. Hier is gewoon alles in detail van wat hebben we geïnvesteerd. Dus Klaverbos en Nieuwbouw, 3,2 miljoen, gemeenteplaats 788. Ik kan ook weer niet alles, maar je kunt dat rustig eens bekijken. Dus dat is een volledige lijst. Dus ik heb hier helemaal 7,680 zijn de investeringen geweest in 2024. En dan zie je hier ook, hoe manifesteert zich dat nu? Dus ons materieel vast actief. Ja, de grootste blok is natuurlijk onze treinen en gebouwen. En wegen en andere infrastructuur. Wegen is werken, ja, gemeenteplaats nu. Vertegenwoordigt natuurlijk dat oranje bosje. Vandaar dat dat ook uiteraard stijgt ten aanzien van het verleden. Ook weer hier. Gelukkig krijgen we ook nog investeringssubsidies. Dus van die 7 miljoen hebben we wel 2 miljoen 6 teruggekregen. Dus we hebben voor de Klaverbos 2.157 ontvangen, voor de Heemdalstraat 370, openbare verlichting, dat is naar Fluvius is gedaan, nog 30.000, verheffing van het woonkrediet, dus 21.000, subsidie gemeente zonder gemeentehuis, ik denk dat dat regieproject was zeker, 14.000. En dan, dus we hebben een nieuwe Zuidstrooi gekocht, dat stond nog vonden bij de investeringen. En die oude hebben ze teruggenomen voor 500 euro. Dus eigenlijk netto, de netto-investeringen van de gemeente waren dan 5.084.000 euro. En dan komen we bij het laatste stukje. We hebben nu de exploitatie gehad, we hebben de investeringen gehad en dan nog de financiering. Het financieringssaldo hebben we gezien straks was -1.562. Dus er is voor 98.000 euro geïnvesteerd in ons openbare verlichting. En dat komt dan tot uiting via de leasing. Dus dat is een ontvangst van 97.000. En welke aflossingen zijn er geweest? 52.000 euro Fluvius. En de laatste schijf van de lening is ook betaald geweest in 2024. Dus er is geen lening meer lopende bij Belfius. Dus dat was 99.000, vandaar het financieringssaldo -1.562. En dan hebben we nog een overzicht van onze financiële perspectieven. Ik wou ook nog eens meegeven van eigenlijk hebben we wel voor 12,5 deelnemingen in andere entiteiten. Hè. Dus ja, en dat vertegenwoordigt natuurlijk ons aanzienlijk bedrag van dividenden. Maar je merkt, je ziet, 12 miljoen is vooral Fluvius. Hè. Dus als die hun dividenden gaan terugschroeven, gaan we dat echt wel voelen in onze gemeente. Hè. Dus, twee maanden geleden zeker, ben ik naar de vergadering geweest en daar werd dat toch wel al aangegeven van, nou die vest, het zal niet meer het bedrag zijn dat je nu vandaag ontvangt. Hè. Dus, maar als we dan details vroegen van, er is een indicatie van, is dat dan 10% minder, 20, 30, dat konden ze toen nog niet op antwoorden. Dus dat is onze aflossingstabel nog, de laatste. Hè. Dus dat was de lening van 575 en de laatste aflossing is dan inderdaad die 47.000 euro. En dan om af te ronden, nog eens een overzichtje, hè, samenvattend van wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste cijfers om te onthouden. Hè. Dus 78% van ons budget hebben we aangewend voor de goederen en diensten. 505, dus dat is 444 euro per inwoner. Hè, dat we dan eigenlijk hebben we, gespendeerd voor goederen en diensten. Bezoldigingen, 95% van het budget. Dus 1144 per inwoner. Dan onze investeringsuitgaven, 7680. Onderverdeeld, dus 3 miljoen 2 is gegaan naar gebouwen. 3 miljoen 2 is gegaan naar wegennetwerken. 648 is gegaan naar meubilair, ICT. En het overige 558 rolontmateriaal voornamelijk was het. Dan ontvangsten uit de werking, hè, dus 5 miljoen 2, dus 102% hebben we ontvangen. Dus hier is vooral het RISIF, hè, we hebben meer van het RISIF gekregen. Dan fiscale ontvangsten, 101%, dus extra belastingen gekregen van de recipiënten. Werkingssubsidie, 7 miljoen 48. Hier wel, 12% minder dan in vorig jaar. Dan hebben we het gecumuleerd budgetair resultaat, dus die 20 miljoen 177. Het bestaat dus uit 18 miljoen euro liquide middelen, wat op ons bankrekening staat. 4 miljoen 5 vorderingen. Schulden 2 miljoen 3. In de bundel dat we nu gekregen hebben, staan er andere bedragen, 7 miljoen en 5 miljoen, omdat daar nog de twee rekeningen, de interne rekening couranten ook in zitten. Dus dat komt ze uit de bundel. Ik heb die hier uitgehaald, omdat die eigenlijk, ja, dat is zowel in de balans, actief als passief, komt dat tot uiting. En dan uit de financieringsmarge, dus 3 miljoen 8, dat is 309 per inwoner. En onze financiële schulden, 551.000 euro, dat heeft gewoon te maken met de leasing. En dan de 97.000 en de 99 van daarnet hebben we gezien met aflossingen en de investeringen in ons net. Ik dacht, ja, het gaat misschien nu donker zijn, zo, maar het is nog niet, dus ja, oké. Ik wil zeggen bedankt. En ik weet niet dat er vragen zijn, uiteraard. Ik wil je die met plezier beantwoorden. Ik hoop dat het duidelijk was.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Ik ga niet veel vragen stellen, want het was heel duidelijk. Maar ik vind het jammer dat we voor de commissie de stukken ook geen 2 weken op voorhand hebben gekregen, zoals dat het geval is voor de gemeenteraad. En op een paar dagen tijd, ik heb daarnet nagekeken, voor de gemeenteraad hebben we het 2 juni gekregen. We zijn nu 11 juni, dat is niet mogelijk om dat allemaal in detail te bekijken. Wat mij nu wel opviel bij de laatste slide, u kan misschien eens een keer teruggaan, daar viel mijn evaluatieoog dan op. Is het de bedoeling dat de cijfers die u geprojecteerd hebt, dat die overeenstemmen met de PDF-files die wij gekregen hebben? Ja, ik zou dat opzetten voor de bandopname, want anders is dat niet hoorbaar.
Maar welke PDF heb je gekregen? Welke bedoel je?
Wij hebben het mooi genoemde Normal Dot gekregen als PDF-file, een jaarrekening 2024.
Jaarrekening, ja.
Ja, dan wat mij opviel, zonder dat ik het gelezen heb, is dat de bedragen bij de bezoldigingen en de bedragen bij de werkingssubsidies verschillen in uw PowerPoint met de PDF-file.
Omdat hier zijn de bedragen, dus 1,2 miljoen uitgehaald, in plaats van, dus ik heb het verschil, ik zal naar de vorige slides gaan, als we gaan kijken. Dat ik heb hier gewoon rekening gehouden met wat er effectief...
Ik weet het, maar dat is dan wel vervelend om dat te volgen. Dan zou ik liever hebben dat je daar een extra pagina bij steekt met die opmerking.
Ik kan niet de wettelijke schema's manipuleren, hè. Dus ik geef gewoon nu hier de informatie weer hoe dat het eigenlijk zou moeten zijn.
Ja. Maar wij moeten ons baseren op wat we krijgen in de stukken. En dan was dat één van de dingen die ik opmerkte. Zoals gezegd...
Dat is 1,239 miljoen, dat is dat verschil.
Zoals gezegd, zal dat, tenzij dat mijn frank valt, moesten de collega's een vraag stellen, maar zal het dat zijn wat betreft de jaarrekening, omwille van het korte tijdsbestek ter voorbereiding van de commissie hier. Dus ik zou willen vragen, maar daar kan u niet aan doen, dat in de toekomst ook die 2 weken kan gerespecteerd worden, want ja, anders wordt het wel zeer moeilijk, hè. Of is dat onmogelijk? Dank u wel.
Oké, verder vragen?
De PDF is het document dat naar Brussel gaat, hè? Dus dat is het officieel document. Hier is gewoon een toelichting om het meer te duiden, hè? Dat is het verschil.
Wij moeten ons wel uitspreken over de documenten die naar Brussel gaan. Mm-hmm. Dus dan is het vervelend. Los van het feit dat ik het een zeer gedetailleerde en goede toelichting vind. Hè. Pas op, hè. We hebben hier andere tijden meegemaakt. Dus ik vind, u hebt zich goed ingewerkt. U hebt dat heel gedetailleerd gebracht. Maar ja, ik kan er niet meer over zeggen, omdat de voorbereidingstijd te kort was om die stukken ten gronde in te lezen. Dus waarschijnlijk heb ik volgende week nog een aantal bijkomende vragen omtrent de cijfers die we hier ter inzage hebben gekregen.
Goed, goedenavond. Meneer de financieel directeur, onze fractie wil u toch al van harte danken voor de ongelooflijk gedetailleerde, begrijpbare, heel eerlijke voorstelling van een jaarrekening die wij hier gekregen hebben. Ik persoonlijk volg deze raad nu toch al wel ettelijke jaren en mijn collega naast mij nog net iets langer. Maar dit is ongezien in ons lokaal bestuur. Dus wij wensen u daarvoor uitdrukkelijk te danken. Ik ga ook de collega's niet te veel lastig vallen. Het is een jaarrekening, hè, dat is ook maar de foto van uit het verleden. Maar ik heb toch... Twee kleine, toch serieuze schommelingen die aan mij opvielen. Dus die technische vraag wou ik u toch al stellen. En de politieke vraag, ja, die houden we voor u, voor de collega's die naast u zitten of voor de gemeenteraad. Maar meer bepaald gaat het dan op pagina 52. En ik ga daar beginnen met de belasting op patrimonium. Die schommelt heel, heel erg hevig van 21 naar 22 naar 23 naar 24... Hebt u daar zo voor de hand uit een verklaring voor? In ons weten hebben we daar nu niet in die mate veel gewijzigd beleid rond gezien. En dan zou daar eerder een evolutie in één lijn zitten. '52. Met het overzicht van de fiscale opbrengsten, daar staat de belasting op patrimonium, die fluctueert heel, heel erg hevig. Nee, maar dat is niet dat u hebt vastgesteld dat dat een andere boekingslijn ook geworden is, of daar een verschil in. En dan nog op dezelfde pagina ook de inkomsten van de aanvullende personenbelasting. Die maakt daar ook een serieuze sprong van 23 naar 24 en daarvoor van 22 naar 23. Daar vermoed ik dat dat mogelijk iets met doorstortingen vanuit de federale overheid te maken heeft en dat dat op het moment van boeken of van het afsluiten van het boekjaar is.
Ja, in 2023 hebben we 14 maanden personenbelasting gekregen. Dus vandaar is dat die sprong. En in 2024 is dat terug 12 maanden geworden. Dus,
ja, en ik
nu, de 173x dat we moeten aansluiten, die is pas binnengekomen. Hè, dus,
En ik weet uiteraard dat ik geen politieke vragen aan u mag stellen. Allee, ik mag dat wel, maar u zal die niet beantwoorden. En ook niet in de toekomst kan kijken. Maar wij lezen in uw document ook dat daar een waarschuwing in staat. Ik weet niet of dat die van u uitkomt, dan wel uit de algemeenheid. Men houdt daar VVSG aan die dat wijst naar de mogelijke nieuwe belastingsregels die de Arizona-regering zal opleggen, waardoor er een vermindering in inkomsten van de algemene personenbelasting is. Nu, onze financiële toestand is wat hem is, die is zeer rooskleurig, maar ik denk dat het kartel voor een deel ook nog toch wel wat stemmen heeft gehaald op de belofte van verdere belastingsverlaging. Teens laat de tanden niet uit, maar die waarschuwing die er daarin staat, in hoeverre is dat effectief een risico die daar boven onze gemeente hangt? Hè? Men spreekt daar over 300.000 euro die dat geschat wordt. Ik ga hier zeker nooit de noodheraut spelen. Maar het is wel opvallend hè, dat daarin staat, want als je onze getallen ziet, dan lijkt zich niet dat dat verwaarloosbaar is, verre van. Maar ja, kan onze gemeente dat eigenlijk wel dragen, zeker bij ongewijzigd beleid? Maar daar heb ik ik ga u laten antwoorden.
Allee, uiteraard ga ik mij er niet over uitspreken, dat is een politieke kwestie. Ik heb gewoon, dat is mijn taak, ik moet de financiële risico's in kaart brengen. En dat is een risico voor onze gemeente. Hè? Dus hoe we daarmee omgaan, dat zal bekeken worden met de opmaak van de aanpassing meerjarenplan. Maar het is zo, als hetgeen dat op tafel ligt federaal een doorwerking krijgt, gaat dat inderdaad. Die 5%, als je dat berekent, is dat 300.000 euro voor onze gemeente. Dus dat zal. Dus op het gelijkblijvend beleid, hè? Dus zoals het nu is. Hè? Dus voilà.
En het politieke antwoord is dat we dat gaan meenemen. En dat het antwoord in december zal volgen.
Heb je een vraag?
Ja, ik heb één vraag en ik denk eerder voor de algemeen directeur. Ik heb begrepen dat er een overschot is op personeel van 806.000 euro. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Ja. Van waar komt dat overschot? Is dat overgebudgeteerd? Zijn dat plannen, wilde plannen waaraan jullie dachten maar nog niet zijn uitgevoerd? Zijn dat dingen die niet ingevuld zijn? Ja, ik hoor hier dat het alleszins al een combinatie is. Maar ik dacht ook wel dat er een aantal verkeerde...
Ja, het is wel zo. Er zijn eigenlijk budgetten ingeschreven die niet nodig waren. Ja.
Ja, daar aansluitend en misschien een laatste afronde opmerking van onze fractie voor dit moment. We hebben wederom een fantastische rekening gekregen, maar dat gaat natuurlijk ook mee met misschien slecht begroten. Dus alle bloemen die u nu terecht van ons krijgt, hopen wij die ook volgend jaar terug mee te geven, wanneer dat die rekening iets dichter bij het budget zal landen dan. Maar dat kan u niet aan doen, dat is... Maar in ieder geval, deze weg, als dezelfde transparantie en dezelfde techniciteit aan de dag blijft gelegd worden, is een enorme meerwaarde voor alle raadsleden, van waar dan ook, in transparantie te kunnen krijgen met over welke budgetten beschikt de gemeente, van waar komen ze en aan wat geven ze uit. Dus dank u wel.
Dank u wel, financieel directeur, voor de goede uiteenzetting en de prima antwoorden op de vragen die gevolgd zijn. Oké, dan kunnen we over naar het laatste punt van de agenda. En dat is de procedure voor de buitenschoolse kinderopvang.
Voorzitter, mag ik daar even de vraag stellen? Ja. Is de schepel van kinderopvang onderweg?
Die zie ik momenteel.
Dan denk ik dat onze fractie de vragen zal stellen op de gemeenteraad, want ik vind het een beetje verrassend dat hij hier staat. Alleen niks staat in de weg om dat te proberen. Maar goed, er is een bevoegdheid kinderopvang. We hebben dat ook in de pers gelezen, wat dat de plannen daarmee zijn. Maar dan zullen wij onze vragen wel aan de schepen stellen op de gemeenteraad.
Onze fractie sluit zich daarbij aan.
Oké.
Voor de geluidsopname zullen we misschien toch wel de toelichting geven.
Dan zou ik graag beginnen met een toelichting waarom het de schepen hier niet is. Als je dat gaat spelen, dan spelen we mee. Hè.
Wij hebben een verontschuldiging gekregen van Schepen Goossens omwille van ziekte.
Maar dat had dan toch in de commissie B geagendeerd moeten worden?
Omdat er eigenlijk ook wel naar personeel een impact is, dachten we dat dit ook hier wel had kunnen geagendeerd worden. En we zaten met de datum dat deze commissie al vastgezet was. En,
of hadden de vorige te snel afgelast?
Toen was er nog niet duidelijk welke richting eruit gegaan zou worden.
Allee, bon, dit ga ik meegeven, maar dat klopt niet. Hè? Allee, als we in de stukken op 29 april een antwoord zien aan mevrouw Van Meldert, is de vraag gesteld en zijn ermee bezig voordat de commissie er is. Hè?
Dat was de vraag naar welke procedure er zou moeten toegepast worden. Hè? Maar,
Maar dan kun je, de commissie diende toch om grote dossiers over de partijgrenzen heen toe te lichten of te vooraleer dat je het ook het volledige plaatje hebt. Hè? Want anders moet je niet naar een commissie gaan. Dan is een commissie het toelichten en hopen dat je voor een deel van de zever van je gemeenteraad vanaf zet. En ik dacht dat de commissie en de commissiewerking werd opgericht in ingrijpende dossiers, waar dat je die aankaart. En eigenlijk al een deel stukken en vragen en aanpassingen die je vrijwel iedere maand moet doen, om die te voorkomen hè, dat je daar al eens een voorafgaand debat had gevoerd. Dus maar goed, jullie mogen die toelichting doen, maar je gaat die volgende dinsdag integraal helemaal opnieuw moeten doen.
Collega's, op 2 juni hebben we dit pas in het college beslist. Het was belangrijk om eerst het personeel in te lichten. Ik denk dat zij dat ook verdienen, dat zij eerst ingelicht moeten worden. Dat die beslissing genomen was om dat aan te besteden. U weet ook dat die timing zeer strak is die dat er zit aan te komen. U kent ook de historiek van het dossier. Dus, en vermits dat dit inderdaad de personeelsconsequentie heeft, is er toch beslist om dat op deze commissie te agenderen. En hier de toelichting te geven.
Schepen Verbeek, het siert u, hè? Maar het persbericht in het krantenartikel was er voor dat het personeel wordt ingelicht. Dat was voor de mail die van mevrouw Van Meldert is vertrokken. Dat is voor de infovergadering die er overmorgen zal plaatsvinden. U kan nee knikken, maar ik heb het hier al eens herhaald in de gemeenteraad. Kan er u nog iets zeggen? Ze kunnen veel, maar datums en uren veranderen, dat kan niet.
Ik moet de collega hier toch bijtreden dat de verontwaardiging groot was bij de personeelsleden van de BKO, dat ze dergelijke informatie in de pers moeten vernemen voor de grootste onderdelen, dat er in de wandelgangen wel iets wordt verkondigd, maar met de vraag van het stil te houden, want het moet nog het moet er nog ergens doorgeduwd worden en dan diezelfde dag in de namiddag het in een van de kwaliteitskranten of minder kwaliteitskranten, dat doet er niet toe, in de geschreven pers te moeten lezen. Dat is toch wel een enorme kaakslag. Ik dacht dat er geleerd was uit de fouten van het verleden, maar blijkbaar is dat niet het geval. Het is dan ook zeer bedroevend dat men probeert om dit ook door onze strot te rammen, in plaats van het nobele idee van overleg in een commissie. Dat maakt in feite ook dat ik hier een beetje te neergeslagen zit en dat ik eigenlijk ook de moeite niet ga doen om de input hier vandaag te geven, maar die ik net zoals mijn collega's op de gemeenteraad zal geven, want de materie is te gevoelig en men heeft het nog altijd niet geleerd om met dergelijke gevoelige zaken op een respectvolle manier om te gaan. Men schrijft liever persberichten uit en komt met zijn smoel in de gazet of op de tv. In dit geval enkel de krant, maar men denkt niet aan de gevolgen voor de mensen die op de werkvloer staan. En dat is heel, heel erg jammer.
Mevrouw Vingerhout.
Ja, ik zie aan de overkant allerlei reacties van dat klopt niet, dus ik heb een concrete vraag. Kunnen jullie mij dan de tijdslijn geven? Wanneer is er met dat personeel gepraat? Wanneer is dat persartikel? En wat is dat dan van overmorgen?
Op 2 juni hebben we college gehad, of Annelot Schout, zij was zowel waarnemend algemeen directeur als heeft het college, heeft het personeel ingelicht.
Ik moet blijven duwen. Oké. Okay. Ik denk dat jullie mij nu verstaan. Ja. Om even duidelijkheid te geven, dus het college heeft inderdaad die beslissing genomen op 2 juni, maandag, moet ik even denken. Dinsdagochtend op de teamvergadering van de BKO werd toegelicht aan de aanwezige begeleiders dat dit... Wat is er? Ja, dus op de teamvergadering op dinsdagochtend werd toegelicht dat dit principebesluit door het college genomen werd en dat de leidraad zou geagendeerd worden op de komende gemeenteraad, dus dat er inderdaad nog geen definitieve beslissing voor was, aangezien dat die bevoegdheid inderdaad bij de gemeenteraad ligt, en dat er vanavond dus de commissie zou zijn waarbij dat dit besproken werd. En dan is, moet ik even denk ik, dinsdagavond of woensdagavond de agenda voor de commissie uitgestuurd. Dat kan ik wel even verifiëren als jullie willen, maar alleszins nadien. En er is ook op de avond, ik denk op dinsdagavond, ook nog een mail uitgestuurd naar alle begeleiding, ook de vrijwilligers, de wijkwerkers, met de boodschap, omdat we wisten dat er een aantal niet bij konden zijn, met de boodschap dat we sowieso deze vrijdag, dus overmorgen, ook een toelichting zouden geven voor diegenen die vragen hadden. Het is ook in de WhatsApp-groep met alle begeleiders gezegd van kijk, contacteer, bel mij indien er vragen zijn. Ik heb ondertussen ook al wat vraagjes binnengekregen. Er is ook een mailing uitgestuurd naar de schoolbesturen met de melding en ook de vakbond werd, ik denk, 1 dag later op de hoogte gebracht.
Wie zit er in die vergadering Team BKO dan, van 3-6?
In principe zijn dat alle vaste begeleiders, maar natuurlijk waren er een aantal die op vakantie of op ziekte thuis zijn, die waren niet aanwezig. Vandaar dat we ook die infovergadering op vrijdag nog hebben ingepland voor al diegenen die toch willen komen, ook al zijn ze momenteel in ziekteverlof of verlof of wat dan ook. Dus voilà. Als jullie echt de exacte uren en tijdstippen willen weten, kan ik ze wel opzoeken, maar dat was wel de volgorde.
Mag ik nu eens een kleine opmerking geven? Als wij als raadslid informatie willen krijgen, dan moeten wij soms tot hier komen om dingen in te kijken omwille van de GDPR en de privacy en al die toestanden. En dan wordt er hier met een brede glimlach op de mond gezegd, in de WhatsApp-groep rondgestuurd. Ja, waarom moeten wij dan in godsnaam, kunnen wij de zaken die wij vragen niet via mail krijgen? Dat gaat nu niet specifiek over dit onderdeel, maar wat is de policy dan met het rondsturen van toch wel zeer gevoelige informatie in WhatsApp-groepjes, dat getuigt van een leuk vriendenclubje, waarin dat je een datum afspreekt om een pint te gaan pakken, maar toch geen personeelsgevoelige materie in WhatsApp-groepjes liggen rond te sturen. Hè. Alsjeblieft, daar gaan mijn haren recht van omhoog staan. Kan dat dan op zijn minst via een geëikt kanaal, via een officiële mail en niet via een vriendenclubje dat je opgericht hebt op WhatsApp. Hè. Het spijt mij, maar dat is heel amateuristisch.
Als ik daar misschien toch nog even op mag antwoorden, meneer Mastien, in die WhatsApp-groep is enkel de aankondiging gedaan van kijk, aan degenen die het nog niet gezien hebben, er is een mailtje gestuurd, bekijk het en indien er vragen zijn, aarzel niet om Annelotte te contacteren. Meer is er in die WhatsApp-groep qua details of zo zeker niet vermeld.
Sinds wanneer is WhatsApp een geëikt officieel kanaal om te communiceren met uw personeel? U zit hier als ambtenaar en niet als politica.
Het is wel een heel efficiënt middel om te weten wanneer berichten zijn toegekomen en gelezen. En dat kun je niet via een mail.
En welke meerwaarde is die toelichting die ik maar half begrepen heb?
Wat bedoel je?
Dat ik u maar voor de helft begrepen heb en dat ik niet begrijp wat de meerwaarde is van die toelichting.
De meerwaarde is dat je bij een WhatsApp-bericht kan zien wanneer het is toegekomen en gelezen en dat kan je bij een mail niet. Dus als je dringend wil communiceren, is dat altijd een handig hulpmiddel.
Hoeft het personeel toch niet te controleren wanneer men zijn mailbox leest, hè? Dat is wel heel dictatoriaal, hè? Sorry, hè? WhatsApp dient voor privé-aangelegenheden en voor vriendenclubjes, niet voor professionele doeleinden, al zeker niet in een overheidsstructuur.
Mag ik nog een bijkomende vraag stellen dan over die teammeeting? Wie was daar dan aanwezig? Niet van het personeel, maar vanuit het beleid. Hebt u die toelichting gegeven of was daar een van de vele schepenen van buitenschoolse kinderopvang bij?
Er was geen schepen aanwezig.
Mogen wij daar de reden van weten? Voor de bandopname, misschien in de microfoon. Ik ben wel geen voorzitter, maar ik zal het dan vragen.
Volgens mij dienen wij niet bij elke interne vergadering aanwezig te zijn. Dus wat dat hier de reden was dat er geen schepen aanwezig was, ik weet het niet. Maar wij kennen ook niet elke vergadering die in dit huis plaatsvindt.
Dank u wel, schepen Verbeek, maar ik denk dat er op zijn minst één schepen hier aanwezig is om te zeggen wat de reden was, wat die ook moet zijn. Ik ga niet goedkeuren over het goed of slecht van die reden. Ik vraag gewoon wat dat de reden was waarom dat, zoals de collega zegt, de bevoegde schepenen niet aanwezig waren op die vergadering. Eentje kan niet antwoorden omdat ze verhinderd is door ziekte, maar de andere schepen zie ik hier toch voor mij zitten. Dus ik denk dat zij volwassen genoeg is om zelf te antwoorden.
Ik was elders weerhouden. Goed, dan denk ik dat we aan de slides kunnen starten.
Ja, de introductie is wellicht niet meer nodig. Hè. Waarover gaat dit? Over de leidraad die opgesteld is in het kader van de procedure voor het uitzoeken van een partner voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Nu, waarom? Misschien eerst en vooral met de komst van het BOA-decreet of het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. Wil men zorgen voor een betere afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Een van de pijlpunten van het BOA-decreet is het inzetten op kwaliteit. Hiervoor geven ze nu de regierol aan het lokaal bestuur en dat is toch wel nieuw. De gemeente Hemiksem organiseerde reeds jaren de buitenschoolse opvang zelf in eigen beheer, zonder dat er iets eigenlijk decretaal van werd opgelegd en ook zonder dat we eigenlijk over een erkenning of een kwaliteitslabel van kind en gezin beschikken. Met het BOA-decreet nu wordt het dus verplicht aan de, of voor de lokale besturen om wel die regierol op te nemen en vooral ook de kwaliteit te gaan bewaken. Om die kwaliteit te kunnen gaan bewaken, dient elk lokaal bestuur een lokaal erkenningskader op te stellen. Dat moet voldoen aan bepaalde verwachtingen en zij noemen dat dan in 6 kerngebieden. Nu, wat daaronder vooral toch wel belangrijk is, denk ik, is er moet een duidelijk pedagogisch beleid en ondersteuning zijn. Het gebruik van correct Nederlands of van Nederlands moet worden gestimuleerd. Dat is zowel bij de begeleiding als bij de kinderen. Bijkomend moeten medewerkers beschikken over de nodige competenties. Daar wordt bijvoorbeeld ook een minimum aantal vereisten voor bepaalde diploma's of certificaten aangekoppeld. En er wordt ook nog verwacht dat er zelfs ook begeleiding mogelijk is naar ondersteuning op de werkvloer. Verder is er ook een verhoogde aandacht voor de kleuters, kwetsbare gezinnen en ook kinderen met specifieke zorgbehoeften. En dat zien we dat dat toch wel een grote uitdaging ook vormt. Als we dan kijken naar onze huidige werking, dan zien we wel echt een aantal uitdagingen. Momenteel is onze werking geen erkende opvang. We beschikken niet over een huidig kwaliteitslabel. Hier werd in het verleden niet actief op ingezet. We zien een toename van kinderen met extra zorgnoden. Ook een grote variëteit aan noden die telkens ook wel extra competenties vragen van onze begeleiding. Het in orde maken van kinddossiers en de inschrijvingen, ook daar zien we dat er wel meer en meer extra ondersteuning bij nodig is, wat op zich perfect ook wel kan. We zien ook dat meer en meer instappers en kleuters niet zindelijk zijn. Dat is een probleem dat we ook in de scholen zien, maar zeker ook bij de buitenschoolse kinderopvang en de vakantiewerking is daar ook wel een toenemende druk op de begeleiding. Dan het volgende puntje, personeelstekort. Het is heel moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen en zeker door personen die eventueel reeds beschikken over bepaalde competenties of certificaten. Wat maakt dat ook daar de moeilijkheid ligt. Het Nederlands is ook wel vaker een issue wanneer er nieuwe kandidaten zijn. En een van de grootste nadelen, vind ik toch ook persoonlijk, is dat we als lokaal bestuur geen flexijoppers in dienst kunnen nemen. Flexijoppers kunnen alleen in dienst worden genomen door organisaties die taak eigenlijk als hoofdtaak hebben. En dat is bij ons niet het geval. Dus helaas kunnen we niet werken met flexijoppers. We hebben intern ook beperkte opleidingsmogelijkheden, pedagogische coaching, waarmee ik bedoel, er is natuurlijk wel kans voor externe opleidingen, maar het is niet zo dat wij intern een actieve opleidingsdienst heeft, dat die mensen op de werkvloer en zo kan bijstaan en actief opleidingen zelf kan voorzien. Ook wel een puntje. Naar mobiliteit en doorgroeiing mogelijkheden, ook daar zitten wij beperkt, omdat we natuurlijk een kleinere organisatie zijn. Een belangrijk pijlpunt ook in het BOA-decreet is, BKO is niet enkel toezicht, waar dat we nu, om eerlijk te zijn, soms met het beperkt aantal begeleiding wel genoodzaakt zijn om ons te beperken tot dat toezicht, willen we echt wel gaan voor meer kwaliteit en zal dat ook nodig zijn binnen het lokaal erkenningskader om daar ook wel echt op in te zetten. Ja, de overgangsfase BOA in het kwaliteitslabel loopt af eind 25. Nu, er zijn wel verschillende scenario's, maar in principe zou het scenario voor Hemixem zijn om in te stappen vanaf 1 januari 26 in dat nieuwe BOA-verhaal. Als we dan gaan kijken, we zijn op onderzoek getrokken, dan zijn er wel een aantal voordelen aan het werken met zo'n externe partner. Natuurlijk, die hebben elk hun eigenheid, maar als we al die verschillende partners gaan vergelijken, dan zien we wel die punten bij allemaal eigenlijk terugkomen. Het gaat om grotere organisaties, wat dat maakt dat zij kinderopvang echt als kerntaak hebben. En waardoor dat zij dus het ganse jaar kwaliteitsvolle opvang met die pedagogische coaching, met die ondersteuning kunnen garanderen. Ook voor de medewerkers is er een verhoogd opleidingsaanbod met ook de mogelijkheid om intern opleidingen te organiseren. En wat er ook een groot voordeel is bij die organisaties, is dat zij ook zelfs interne mogelijkheid hebben om bepaalde certificaten die ook voldoen voor het BOA-decreet te kunnen toekennen na die opleidingen. En dat is iets dat wij zelf ook nooit intern zouden kunnen organiseren. Het is de bedoeling dat de volledige werking van begin tot eind wordt overgenomen met de focus op die kwaliteit en ook de volledige ontzorging. Dus dat betekent ook dat onze administratie, onze personeelsdienst, dat ook die ontzorging volledig zou gebeuren. Een voordeel dat zij ook hebben is dat echt die kinderopvang, dat echt een kerntaak is. Ze zijn ook meer gespecialiseerd in bijvoorbeeld gerichte werving en selectie voor die bepaalde profielen. Ze hebben daar ook een bewuste marketingstrategie voor. Dat zijn allemaal zaken die wij niet hebben, omdat wij zijn een klein lokaal bestuur dat natuurlijk daar minder op kan inzetten. Ook zoals daarnet gezegd, een grote organisatie, wat maakt dat zij op heel veel locaties actief zijn vaak. Wat ook maakt dat stel dat er ergens door een samenloop van omstandigheden verschillende begeleiders zouden uitvallen. Zij hebben altijd de mogelijkheid om toch ergens te schuiven tussen die verschillende locaties, wat dat wij natuurlijk ook niet hebben, buiten onze eigen interne 3 locaties. Maar het is niet dat wij in andere gemeentes of zo kunnen gaan sprokkelen voor begeleiding. Ik denk door de overheveling van de opvang naar een externe partner dat we kunnen inzetten op kwaliteit, maar ook kwantiteit. Er komt ook ruimte bij onze diensten. Hè, bijvoorbeeld onze diensten bewegen en beleven als de tijdsdienst nog in de oude bewoording. Zij zullen ook meer kunnen inzetten op een gevarieerd aanbod, zodat iedereen iets vindt naar zijn of haar voorkeur, denk ik, hè, in de vakanties om... op het vlak van opvang. Nog een bijkomend voordeel van die... Nog een bijkomend voordeel van die externe partners is dat zij ook een bovenlokale ondersteuning hebben. Ik ga nu niet bij elk puntje stilstaan, maar wat ik al zei, op vlak van marketing en communicatie, daar zit echt een organisatie en een strategie achter. Financiën, logistiek, dat is een organisatie die daarin gespecialiseerd is. Zij hebben verschillende locaties waarin zij die diensten aanbieden. Zij hebben ook vaak eigen IT-diensten en digitale ondersteuning. Specifiek gespecialiseerd in die ene soort software, wat maakt dat zij dan een veel betere ondersteuning kunnen bieden, wat ook iets is dat wij zelf niet kunnen aanbieden. Dan misschien nog kort, de leidratenprocedure. Het is eigenlijk de leidraad en de plan van aanpak voor procedure die ter goedkeuring zal liggen op de gemeenteraad. We vallen niet onder de wet op overheidsopdracht, omdat het hier gaat over een dienst van algemeen economisch belang. Wat maakt dat we eigenlijk via marktonderzoek op zoek kunnen naar een geschikte partner? Dat is ook bevestigd door ABB, inderdaad, sorry. Wat maakt dat we moeten aantonen dat we een voldoende grondig marktonderzoek gevoerd hebben, waarbij dat eigenlijk de leidraad ons zal helpen om dat te kunnen aantonen. In die leidraad zijn eigenlijk een aantal basisprincipes, wat maakt dat die partners een basisvoorstel zullen indienen, waar dat dan in een volgende fase over onderhandeld zal worden. Om zo uiteindelijk met één partner over te gaan tot een samenwerkingsovereenkomst. En die samenwerkingsovereenkomst zal dan nadien ter goedkeuring naar de raad komen. Ja, daaronder misschien nog wel een belangrijke. Dus die leidraad legt een aantal basisprincipes vast, maar veel zal natuurlijk afhangen van de voorstellen die initieel de potentiële partners zullen indienen en dan de onderhandelingen die verder met hun gevoerd zullen worden. Die onderhandelingen over alle mogelijke details die volgen dus nog in een latere fase, zodra dat die voorstellen worden ingediend. En de deadline voor de voorstellen, het is hier al gezegd, een deadline is redelijk kort, is al 24 juli. Nu, wat zijn die basisprincipes? Zijn er op zich niet zo gek veel, maar wel een aantal heel belangrijke, denk ik. Het is de bedoeling dat zij in hun initieel voorstel, de huidige werking BKO, inclusief de vakantiewerking, integraal overnemen, dus zowel voor kleuters als voor de lagere school. Het is ook de bedoeling dat zij het personeel aan de even gunstige voorwaarden overnemen en dat zij zeker kunnen voldoen aan het lokale erkenningskader voor kwaliteitsvolle kleuteropvang. Nu, dat lokale erkenningskader, dat is iets dat we zelf nog moeten definiëren. Maar waar we wel kijken naar de filosofie van het vroegere kwaliteitslabel kleuteropvang. We zien dat dat bij de meeste gemeentes ook zo is en dat is ook iets dat door opgroeien eigenlijk geadviseerd wordt. Bij de basisprincipes ook financiële afspraken en volledige ontzorging. Dus dat is wel echt de bedoeling dat ze van A tot Z het volledige pakket overnemen. Maar dan wel, en dat komt later denk ik ook nog terug, dat er wel nog altijd een stuurgroep wordt opgericht met lokaal bestuur, zodat we daar wel nog altijd kunnen sturen. En er werd nu ook gevraagd om een extra optie bij hun voorstel toe te voegen. Nu, dat is vrijblijvend. Om eventueel ook een voorstel te doen voor het verzorgen van de middagtoezichten op de scholen. Momenteel gebeuren die door bijprestaties, maar we willen daar eens kijken wat dat daar eventueel een optie zou zijn. Op basis van eerdere marktverkenningen blijven uiteindelijk onderstaande partners over. We hebben er meerdere gecontacteerd. Er zijn een aantal die uiteindelijk nooit gereageerd hebben. Er zijn er ook een aantal die effectief bevestigd hebben van kijk, wij werken niet in jullie gebied of nee, wij zijn niet meer geïnteresseerd, wij hebben de capaciteit niet. Allerlei redenen. Wat maakt dat we overblijven met de volgende vier mogelijke partners, waarbij dat is Ferm, Infano, Helan en Felice. Hoe is het verdere verloop? Indien deze leidraad wordt goedgekeurd op de raad volgende week, dan kunnen die potentiële partners gecontacteerd worden, kunnen zij hun basisvoorstellen indienen tot en met 24 juli. Dan is het de bedoeling natuurlijk afhankelijk hoeveel kandidaten dat er zullen meedingen, hoe snel we daarin kunnen schakelen, om eind juli, begin augustus die toelichting en presentatie door de kandidaten eventueel nog te laten doen aan het college, zodat er nog verdere vragen kunnen gesteld worden en dat er eventueel nog aanpassingen kunnen gedaan worden aan hun voorstellen. En dan is het de bedoeling dat er op basis van de criteria die ook in de leidraad staan, waar jullie zullen zien dat er ook wel echt een focus ligt op kwaliteit, dat de meest passende partner eigenlijk bepaald zal worden en hiermee echt verder onderhandeld zal worden om dan tot een finale samenwerkingsovereenkomst te komen. Dan is het de bedoeling dat er, en ik had begrepen dat er een commissie gepland stond in september, dus ik hoop dat dat klopt, om dan uiteindelijk een finaal samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring op de gemeenteraad te kunnen agenderen ergens in het najaar. Idealiter zal dat oktober of november zijn. En dan ben ik al bij het einde van mijn toelichting met de vraag, zijn er nog vragen of houden jullie die allemaal voor volgende week?
Ik zal er eentje geven. Proficiat, omdat uw document genummerd is, dat maakt het mij gemakkelijk om te zeggen dat uw twee hyperlinks op bladzijde 18 niet werkzaam zijn.
Dan heeft u het over de leidraad, neem ik aan. Of...
Het document dat wij gekregen hebben, ja. De PowerPoint hebben we in ieder geval niet en volgens mij stak er niks anders bij. Tenzij dat gedoeld op uw mail, maar dat is maar één bladzijde en geen 33.
Ik ga ervan uit, meneer Mossien, dat u het heeft over de twee Excel-links waarnaar verwezen wordt. Ik weet niet of er nog mensen zijn met die problemen, maar ik begrijp dat bij de gemeenteraad zitten die bestanden er apart bij en dan zou het wel lukken.
Dus u lacht ons vandaag gewoon uit. Als het gemeenteraad is, dan gaan we die bestanden krijgen, maar voor de commissie konden die bestanden niet toegevoegd worden. Allee, voor wat neemt gij ons eigenlijk? Dat is hier nu toch verloren geld, hè? Ik bedoel, ik moet het niet doen voor die zitpenning. Echt niet. Maar dat is één vraag. Ik ben er zeker van dat ik had gewacht tot volgende week, dat je een ander excuus had gevonden waarom dat ze er niet bij zaten. Je moet niet liggen knikken, hè. Dat is hier geen spelletje, hoor. Dat kan in de gemeente waar dat u woonachtig bent misschien het zijn, maar dat is het hier niet. Dus, hoe verwacht jij nu van ons dat wij input kunnen geven als ik één vraag stel over twee hyperlinks die er niet bij zitten? En dat is er nog maar eentje, hè. Dat is dan nog de minst interessante. Er staan daar nog kemels in, hè. Ik heb het nu rap eens diagonaal doorgelezen. Als ik het diagonaal al de kemels uithaal, wat moet het dan niet zijn dat ik morgen eens een half uur of een uur tijd neem om het helemaal door te lezen? Allee, ja, ik snap dat niet, hè. Ondertussen weten toch al hoe dat werkt, hè. Dus, ja, je wordt daar gewoon moedeloos van wanneer mensen hun job niet naar behoren uitoefenen. Dat is zeer triestig. Ik zou daar niet mee kunnen leven, maar bon. Ik ga ervan uit dat die bestanden zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld, zodat wij ons voorbereiding voor de gemeenteraad kunnen doen. Dus ik verwacht die dan te krijgen. Misschien dat de leden van het college meer kunnen zien dan wij. Maar ik heb advies. Ik kijk in de commissie, hè. We zijn vandaag de commissie en ik zie twee bestanden staan, collega Verbeek. Advies, agentschap binnenlands bestuur, dat is een pdf-file. En leidraad, toewijzing, partnerschap, BKO, ontwerp. Meer zie ik niet staan, sorry.
Commissie ter voorbereiding van de gemeenteraad. Als u gaat naar de gemeenteraad, u pakt daar agenda punt 5, procedure buitenschools kinderopvang, dan ziet u één advies, agentschap binnenlands bestuur.
Maar daar gaat het niet om, mijn collega. Daar gaat het niet om. Wij zijn in een commissie en daar zit... Als ik... we hebben die discussie al eens gehad over Barbernard, hè, dat alles versnipperd zit. Je doet nu, en ik ben daar geen grote fan van, maar ik zie er het nut... Of ik zag er het nut van in van die commissies, maar dan kunnen van ons toch niet verlangen dat wij overal gaan scrollen om op goed geluk documenten te vinden. Allee, het wordt hier in Meeting Mobile geplaatst. Dat kan u toch niet de grote moeite zijn om die stukken daarbij te steken. Ofwel...
Ik ga daarop toezien dat dat in de toekomst gebeurt.
Dank u wel, algemeen directeur. Allee, ja, want anders hoeven die commissies wat mij betreft niet meer, hè. Dan mogen mijn zitpenning voor iets anders gebruiken... want dan, dan is dat hier toch maar een voorstelling voor, ja, voor uw geweten, om uw geweten te sussen of gelijk wat. Maar ik wil mijn job wel degelijk doen. En ja, los van het feit dat mijn fractie geen fan is van die uitbesteding van een zeer cruciaal element dat volgens mij tot de kern van de maatschappelijke dienstverlening behoort, wil ik toch nog mijn voorbereiding kunnen doen. En dat is vandaag niet gelukt.
Oké, u hebt uw punt gemaakt. Zijn er nog vragen? Nee? Dan gaan we hier afronden. Dank u wel.